Goedemorgen, broeders en zusters. Het is weer een feest om het begin van het nieuwe jaar met elkander samen te komen. Om gemeenschap te hebben met Jezus Christus onze Heer.
Ik hoorde laatst van een voorganger, die had voor de 100ste keer ergens gepreekt. Ik heb het nooit bijgehouden hoeveel keer ik gepreekt heb. Niet waar, daar ben ik de man niet voor om dat te noteren. Maar het is elke keer voor mij weer een genoegen om het woord Gods door te nemen, te onderzoeken, me daarin te verdiepen. Ik dank ook alle die nieuwjaarskaarten gestuurd hebben. We hebben er tientallen gehad, vele tientallen. En alle die ons geluk gewenst hebben, dank ik. En ook alle broeders die, en zusters die dat niet gedaan hebben, want hun hart is even goed erom. Niet waar? Ik doe dat ook niet. Ik stuur er zelf nooit geen enkele kaart, dus ik neem nooit iemand kwalijk. En we willen met blijdschap en met saamhorigheid ook dit jaar ingaan. En de Heer is met ons. Vanmorgen wil ik een kort woord spreken over Romeinen 10. Als u dat eens opzoekt. Romeinen 10, vanaf het vierde vers lezen we het. Romeinen 10, vers 4 tot en met 11. Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Want Mozes schrijft, de mens die de gerechtigheid naar de wet doet, zal daardoor leven. Maar de gerechtigheid uit het geloof spreekt al dus. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen? Namelijk om Christus te doen afdalen. Of wie zal in de afgrond nederdalen? Namelijk om Christus uit de doden te doen opkomen. Maar wat zegt zij? Maar wat zegt de gerechtigheid uit het geloof dus? De gerechtigheid uit het geloof zegt, nabij u is het woord, in uw mond en in uw hart, namelijk het woord des geloofs dat wij prediken. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. En als bijzondere tekst wil ik er dus uithalen, vers 10, want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot behoudenis. En dat doe ik dan wel op verzoek van enkele personen. Het gedeelte dat we gelezen hebben spreekt over het einde der wet. Paulus is wel een geweldig mens geweest om een dienst van het volk Israël dat duizenden jaren doorgeduurd had, om dat zo radicaal opzij te zetten. Dan moet je toch wel een goede basis hebben en dan moet je wel goed en logisch kunnen denken om alle krachten ontnemen aan een wetsbediening die altijd maar doorgegaan is en waar men van kinds af aan zelf is opgevoed. En dan zegt hij, kijk, zie je mensen, het einde van de wet, dat is de voltooiing van de wet, de vervulling van de wet, dat is het verwerven van onze gerechtigheid. Doe dat en je zult leven. Het einde van de wet is de gerechtigheid van de mens. En daarom was er sprake van gerechtigheid die naar de wet is. En dan zegt hij, Jezus Christus is nu onze gerechtigheid. Er is een weg gebaand buiten de wet om. Je hoeft je niet in te spannen. Je hoeft niet iets bijzonders te doen. Maar er is een wet buiten de wet. Er is een weg gebaand buiten de wet om. En als je die gaat, nou, dan ben je rechtvaardig. Dan ben je gerechtigd. En dan staat Paulus tegen een eeuwenoude traditie. Als hij zegt, Jezus Christus heeft de zondenschuld weggenomen aan het kruis van Golgotha. En als ik vanmorgen spreken wil, dan wil ik oude en nieuwe dingen spreken. Er zijn ook nieuwe mensen onder ons, die hebben het oude nodig. En de oude, die hebben het nieuwe nodig. Ja, zoals er staat dat een opzicht geleden in het koninkrijk der hemelen uit de schat van zijn hart voortbrengt oude en nieuwe dingen. En wij hadden schuld bij God. Waarom? Omdat wij voor de duivel gewerkt hadden. En de duivel die geeft je loon. Je verdiende loon. En dat eindigt, dat loon, met de dood. U weet het wel, het loon der zonde. Is de dood. Dat is niet dat je dan biologisch dood bent, maar een mens die Jezus niet kent, die leeft in de dood. Is in het dodenrijk, is in de gevangenis. En dan moet hij blijven totdat alles betaald is. En wij weten dat de som betaald is. Wij hadden zelf niets om te betalen. Maar Christus, het smetteloze lam van God, had een surplus, een overvloed aan leven. En dat was juist de dood die ons van God scheidt, die het leven is. Maar God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende, hun zonden niet toerekenende. En die geen zonde gekend heeft, heeft die zonde voor ons gemaakt. Omdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. We hebben geen gerechtigheid naar de wet, maar we hebben gerechtigheid Gods. Dat is nog veel meer. Als God ons nu maar voor rechtvaardig houdt, dan zijn wij klaar. Dan hoeven de mensen dat niet te doen, de wet hoeft dat niet te doen, maar God die houdt ons voor rechtvaardigen. Omdat wij het bloed van Jezus Christus erkennen. Wij gaan nu in het hemelse heiligdom binnen. Langs een nieuwe. En langs een levende weg. Die hij ons ingewijd heeft. Door zijn bloed. Hij heeft het voorhangsel weggenomen dat ons scheidt van het binnenste heiligdom waar God woont. En dat voorhangsel, dat was zijn vlees, zegt de Hebreeën schrijver. Wij gaan niet door een synagogepoortje binnen, door een wetspoortje, maar wij gaan binnen door over een nieuwe weg. Een levende weg, wordt er genoemd. Omdat wij eeuwig leven bezitten. Omdat die begaan wordt door levende mensen. Die met God gemeenschap hebben. En we weten dat onze zonde, schuld en scheiding was met God. Maar in zijn vlees heeft Jezus alle zonde, schuld op zich genomen. En met de zonde der wereld beladen, met dat vlees waarin alle zonde, schuld van de wereld ingezogen was. Met dat vlees, dat is gescheurd. Dat vlees, dat heeft hij afgelegd. Dat voorhangsel, dat is van boven naar beneden gescheurd. U weet het wel, als beeld wat er gebeurde bij Jezus sterven. Dat was zijn vlees. Dat was dat vlees waar hij de zonde van ons opdroeg. En dat heeft hij afgelegd. En nu is dat voorhangsel gescheurd en wij hebben een toegang tot het hemelse heiligdom. Wij kunnen met een hart dat gezuiverd is van elk besef van kwaad, mogen wij nu toegaan. De wet die heeft nooit ons geweten kunnen zuiveren. Let u maar op, mensen die de wet elke week horen, ze zullen nooit zeggen dat ze rechtvaardiger zijn. Ze zullen nooit zeggen dat ze zich van geen schuld bewust zijn. Waarom niet? Omdat ze de wet horen. Maar als wij spreken over het bloed van Jezus Christus, over het leven dat hij aan ons schenkt, dan zeggen we zijn rechtvaardiger. In ons is geen gedachte dat wij vol schuld zitten. Als wij gezondigd hebben, belijden we niet s'avonds onze schuld, doen we het ogenblikkelijk. En dan wast Jezus bloed ons vrij van alle schuld. Wij zijn zeker van onze zaak, zonder besef van enig kwaad. De wet is niet meer nodig voor degene die gelooft in het bloed van Jezus Christus. Want de rechtvaardige die heeft nu verbinding met God door zijn gerechtigheid. Want de wet, wat de wet niet heeft kunnen bereiken, dat hebben wij bereikt. Want de wet die heeft nooit geen rekening gehouden met de onzienlijke machten, met de demonen die ons opjagen tot zonde. De wet heeft nooit één vijand van ons in de geestelijke wereld tentoongesteld, wat Jezus gedaan heeft. De geest van de goedwillende wetsbetrachter was wel gewillig, maar die was niet krachtig genoeg. Slechts een enkele kon het brengen, zover brengen dat van hem gezegd was dat hij onberispelijk was naar de wet. De wet wordt genoemd een tuchtmeester tot God, een pedagoog, een onderwijzer. En dat is de wet ook. Alleen, als je leerlingen altijd ziek zijn, en als ze de lessen moeten verzuimen, dan kun je zo'n onderwijzer zijn, maar ze halen geen van alle die diploma. En dat is met ons ook het geval geweest. We hebben wel naar die wet geluisterd, maar we waren ziek. We hadden niet alleen een onderwijzer nodig, maar ook een dokter nodig. Kijk, en dat was Jezus Christus. Die is onze geneesheer. Christus die in ons werkt. En die de machten eruit geworpen heeft en openlijk tentoon heeft gesteld. Die hadden wij nodig om tot de overwinning te komen. En daarom staat er maar de gerechtigheid die uit het geloof is. Hou dat goed vast. Dat heeft Luther na 1000 jaar moeten terugvinden. De gerechtigheid die uit het geloof is. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof. De Bijbel zegt hier, waar het is nabij u, in uw mond, in uw hart. Het woord des geloofs dat wij prediken. Dat wil zeggen, je hoeft niet iets bijzonders te doen, naar de hemel op te klimmen of een geweldige inspanning om naar de afgrond neer te dalen. Nabij u is het woord. Hoe word je een rechtvaardige? Och, dat woord dat komt naar je toe, dat komt op het ogenblik naar je toe. Je kunt rustig op je plaats blijven zitten, je hoeft je niet in te spannen, dat woord komt naar je toe. Dat woord, dat brengen wij, dat wij prediken. Dat woord, dat wekt in u op het geloof in de schuldvergeving, want het geloof is door het horen. Dat gepredikte woord, dat maakt ons zeker ervan dat wij onze hand mogen leggen op de erfenis die Jezus achtergelaten heeft in deze wereld. En die erfenis, dat is de schuldvergeving. Onze inwendige mens, ons hart, onze geest, die het vermogen heeft, die de potentie heeft om te geloven, grijpt dit aan, die zekerheid. En door de prediking komt het vanmorgen weer eens onder onze aandacht. Wordt uw geloof erop gericht dat Jezus het gedaan heeft. En ons geloof aanvaardt dit. Onze geest die grijpt de gerechtigheid. Dat is geen twijfel over. De wet zegt, men, hoe kan ik dat nou weten? En het geloof zegt, ik weet het. En wij weten dat wij rechtvaardigen zijn, en daar staat in de psalmen dat de Heer rijdt door vlakke velden. En hij kan in ons hart door een vlak veld rijden. Hij kan ons dan door het geloof dopen met zijn geest, omdat we rechtvaardigen zijn en gemeenschap met hem hebben. En die geest die schrijft de wetten Gods in ons verstand en die legt ze in ons hart. En dan komen die oorspronkelijke wetten vanaf de schepping, die komen weer in ons boven. En dan wordt het weer zoals het in de begin geweest is. En dan kunnen we weer groeien en dan kunnen we ons weer ontwikkelen. En alle leringen die wij brengen in deze gemeente zijn erop gericht om die oorspronkelijke wetten Gods weer terug te krijgen. Daar spreken we over en dat geloof grijpt het aan. En de Heilige Geest ontwikkelt dat verder in ons. Alle leringen die niet overeenkomen met de wetten Gods van oorsprong, die wijzen wij van de hand. Als de mensen denken dat ze met God dichter kunnen leven als ze bijvoorbeeld verbieden te huwen, als ze in een klooster gaan, of dat ze een armoedig leven moeten leiden, als ze zeggen dat ziekte een zegen is en dat zonde een onoverwinnelijke kwaal is, dan zeggen we dat strijd tegen de oorspronkelijke wetten van God, dat is van de beginnen zo niet geweest. Als iemand leert dat de innerlijke mens verbroken moet worden, dat zijn persoonlijkheid vernietigd wordt, dan wijzen we dat van de hand en zeggen we dat is van de beginnen niet geweest, want God heeft koningen gemaakt. God heeft mensen gemaakt die heerschappij uitoefenden. En alles wat indruist tegen het herstelplan van God, dat wijzen we van de hand. En de Vader die heeft onze Zoon gegeven tot verlossing en tot genezing en heeft de Heilige Geest ons ook gegeven. En dan staat er in vers 9. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Met het hart gelooft men. En met de mond belijdt men. Met de mond nemen wij het evangelie over dat we met ons hart belijden. Dat is belangrijk, zegt de Bijbel. Want je belijdt tot behoud, of de staat de Bijbel zegt, je belijdt tot je zaligheid, tot je volkomenheid. Je neemt over met je lippen, met wat je met je hart gelooft. En als je dat doet, dan gaat het woord van God in je functioneren. Zijn gedachten, omdat je het hardop belijdt. En wat belijd ik? Dat ik geen schuld heb. Want dat zegt zijn woord. En wat ik met mijn hart geloof, dat belijd ik. Ik ben een rechtvaardige. Ik belijd dat ik niet in de gevangenis ben, in de dood, maar in het leven. Ik zie dat die doodsmachten op mij aan willen vallen en dat ze mij terug willen voeren naar die gevangenis toe. Maar ik bied weerstand door mijn geloof. En hier zijn er ook in de samenkomst die worden aangevallen op dat geloof. En dat doen die machten van het dodenrijk, want die willen je terug hebben naar die onzekerheid en naar die twijfel. En hoe kun je die overwinnen? Want met je hart geloof je tot gerechtigheid. En met je mond, dat je, waarmee je het uitspreekt, beleid je tot behoudenis. Je biedt weerstand aan de boze door te geloven met je hart. En je biedt, en je neemt de overwinning door met je mond te belijden. Want dan spreek je de waarheid uit. En de waarheid maakt je vrij. Wij aanvaarden de schuldvergeving met ons hart. Ik heb al eens gedacht dat Jezus niet... Hier staat, we moeten geloven dat Jezus uit de doden opgestaan is. Maar als Jezus niet uit de doden opgestaan was, daarvoor was onze schuld al weg. Maar hij is gestorven voor onze zonde. Maar wat meer is... Ja, hij is ook opgewekt. Maar hij is gestorven voor je schuld. Een mens gaat ook niet verloren vanwege zijn schuld. Maar een mens gaat verloren omdat hij de duisternis liever heeft dan het licht. Omdat hij de machten liever heeft dan de Heilige Geest. De schuldvergeving aanvaarden wij met ons hart. Wij geloven dat en belijden onze schuldvergeving met onze mond. En dat is nou juist de moeilijkheid. Want als je dat onder kerkmensen zegt, wanneer je dat onder pinkstermensen verkondigt, dat je schuldvrij bent, dan kom je in botsing. Want zij zeggen, je moet je schuld belijden voor God. En ik zeg, mijn schuld is weg. Prijs de Heer. Zij zeggen, je maakt je schuld dagelijks meerder. En Gods woord zegt, dat je met je hart gelooft dat je een rechtvaardiger bent. Zoals Paulus zegt in Romeinen 5, wij dan gerechtvaardigd zijn door het geloof. Het woord zegt, je bent vrij van schuld. En de vrome geesten, de religieuze geesten zegt, je hebt schuld. Daarvoor zegt de Bijbel, je moet het belijden. Je moet het belijden in deze wereld. Jezus heeft eens gezegd, en ieder die mij belijden zal, voor de mensen, die zal ik ook belijden voor de Vader. Maar wie mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ik verloochenen voor de Vader. En op een andere plaats zegt hij, wie mij belijden zal voor de Vader, die zal ik belijden voor de Heilige Engel Gods. Belijden. En wat belijden we? Dat Jezus onze schuld heeft weggenomen. Dat is hem belijden. Of hoe wil je dit anders doen? Dat is hem belijden met je mond. Ik ben een rechtvaardige. En dat doe je onder de christenmensen. En onder de wereld. En de christenmensen houden hier niet van zo'n belijdenis. Die moeten daar niks van hebben. Als je zegt, ik ben een rechtvaardige. En dat is toch het allereerste wat een mens moet belijden. En waarom? Omdat hij het gelooft met zijn hart. En als je het niet gelooft met je hart, dan ben je een ongelovige. Dan hou je alleen maar rekening met de situatie van je leven. Maar de Bijbel die houdt geen rekening met hoe jij erover denkt. En over de feiten, maar over wat God zegt. Jezus zegt tot zijn discipel, je bent rein om het woord dat ik tot je gesproken heb. Punt uit. Wat moet je belijden? Met je lippen, dat Jezus Heer is. Dat staat er in vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is. Je beleidt dat hij is opgestaan uit de doden, staat erachter. En wat wij beleiden met onze mond, dat maakt Jezus reëel in ons leven. Want hij is de hoge priester van je belijdenis. En als u niet beleidt, kan hij niet aan het werk. Want hij is de hoge priester van wat je zegt. Hij doet er wat mee. Met wat je beleidt. Met je lippen. Hij hecht zich aan je belijdenis. Tenminste, als hij dat kan. En dat kan hij alleen als je gelooft het woord van God met je hart. En het uitspreekt met je lippen. Hij zegt dan tot de vader, die broeder, die zuster, die hoort bij mij. U weet het wel, die is van ons. En dat doet hij voor de vader en ook voor de heilige engelen. Belijden, dat is een uitvloeisel van wat u gelooft. En wat gelooft u dat Jezus Heer is? U gelooft dus dat hij een gezaghebber is. U gelooft dat zijn naam is boven alle naam, in hemel en op aarde. U belijdt dat hij alle macht heeft. U belijdt dat hij de Heer van de Heren is. Dat u die dus een Heer bent. En hij de Heer van de Heren. U belijdt, ik ben een koning. En hij is de koning van de koningen. U belijdt, hij heeft gezag over mij. Dat staat er. Want indien gij met uw mond belijdt dat Jezus Heer is. En wij zijn dan koningen en wij zijn heren. En koningen die worden gekenmerkt door onderdanen. Een koning die geen knechten heeft, een koning waar niemand voor loopt, die draagt de naam van koning niet hoor. Daar staat ergens, ik meen in de spreuken, in het getal van de onderdanen ligt des konings heerlijkheid. Ja. En wat dacht u? Hij beleidt ons voor de heilige engelen. En die zijn uitgezonden om ons te dienen. En hoe groter koning, hoe meer engelen. Het is geen wonder dat Jezus zegt, als ik de vader bid, dan krijg ik meer dan een legioen. Hoeveel zullen wij er krijgen? Door onze belijdenis. Die engelen die komen zomaar niet aanstuiven om je te helpen. Maar die komen alleen als u belijdt wie u bent. Ze zijn niet gekomen om heilige sukkelaars te helpen. Maar ze zijn gekomen om koningen te helpen. En dan komt Michael met zijn engelen om je te hulp te snellen. Als u belijdt en met het hart gelooft dat God goed is. Als u zegt, hij wil zijn heilsplan in mei dit jaar realiseren. Als u dus positieve dingen beleidt, want God is altijd positief. U beleidt niet de ziektemachten, maar u beleidt de geneesheer der kranken. Er staat ergens in de Bijbel dat niemand zal zeggen, ik ben ziek. Want dat is een belijdenis. Maar je beleidt de geneesheer als je ziek bent. Ook in de wachtkamer van de dokter. Dan beleid je geen ziektemachten, maar de geneesheer. Je beleidt je gebondenheid niet. Ik zeg niet dat je niet gebonden kunt zijn, maar je beleidt je gebondenheid niet. Als je vrij wil zijn, dan heb je wel een gesprek. Maar je beleidt voor God en de mensen vanuit je gebondenheid. Niet, ik ben zo. En dat heb ik nu van mijn jeugd ervan en dat zal wel zo blijven. Maar je beleidt, de Heer verlost mij uit de hand van al mijn vijanden. En de waarheid maakt je vrij. De Heer verlost mij uit de hand van al mijn vijanden, opdat ik hem zal dienen zonder vrezen, al de dagen van mijn leven. Zo krijgt u de overwinning door uw belijdenis. Als u zegt, de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen. Dan kan er wel reden zijn om te vrezen. Maar de Heer is mijn helper, daarom zal ik niet vrezen. Wij belijden, Jezus is Kyrios. Dat is het Griekse woord voor heer dat ze aan de Romeinse keizer gaven. De hoogste titel die er bestond. Dat wil zeggen, wij belijden zijn naam. naam boven alle naam. Opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. Van die in de hemel en die op de aarde is. En nu komen we tot die nieuwe dingen. En waarom beleidt u dat nu? Er moet een oorzaak zijn. Dat uitspreken van de gedachte God en van wat je in je hart gelooft. Dat over je lippen komt. Dat moet iets belangrijks zijn. Want hij zegt, hier de apostel, wij beleiden met onze lippen. Tot behoud. En als je niet beleidt, dan kom je niet tot het behoud. Dan kom je niet tot die volkomenheid, dan kom je niet tot die serene rust, dan kom je niet tot het doel waartoe God je geschapen heeft, opdat de mens Gods volkomen zijn, tot alle goed werk volkomen toegerust. Het is geen wonder. Wat men alle eeuwen gedaan heeft, dat is negatief beleiden. Vandaar dat men het nooit bereikt heeft. En na 2000 jaar christendom, dan staat men nog, dan is men eerder achteruit gegaan, als ik het vergelijk met het begin, dan vooruit. Was het dan maar zo als in Echternacht, waar ik vroeger wel eens geweest ben, daar hebben ze een springprocessie, daar ging je 3 passen voorwaarts, hier naar gaan en dan springen ze 2 achterwaarts. Dan waren ze toch nog vooruit gekomen. Maar dat mis je zelfs. Het geloven is door het horen. Dat zegt de Bijbel. Er is niet iets geheimzinnigs. Alle geloof is door het horen. Als je niks vertellen, kun je ook niet geloven. En ook het geloof in de verzoening is door het horen. Onze geest heeft nou eenmaal die gave. Een koe heeft die gave niet. Wij hebben die gave. Dat als wij iets horen, dat we kunnen geloven. Dat geloof, dat grijpt iets aan. Wij geloven wat een ander zegt. Als die tenminste betrouwbaar is. Als we hem voor betrouwbaar houden. En let er nu eens op. Iedere geest kan en wil geloven. Een geest is geschapen om te geloven. Het is niet alleen de menselijke geest. Maar de engelen geloven ook. De duivelen geloven, zegt de Bijbel. De Heilige Geest gelooft. De Heilige Geest en de engelen geloven. Ook de menselijke geest kan geloven. En wanneer kan men geloven? Als men hoort. Je kan alleen maar geloven als je iets gehoord hebt. Dat geldt voor de menselijke geest, maar geldt ook voor de engelen. Die moeten het ook horen. Geldt ook voor de Heilige Geest. Ze moeten iets horen. Dan kunnen ze geloven. Wij zeggen, we hebben de Heilige Geest in ons hart. En die Heilige Geest, die heeft ook geloof. Wij spreken zelfs van de gaven van het geloof door de Heilige Geest. Dus die Heilige Geest, die heeft geloof. En wat gelooft die? Wat die hoort. Wat geloven engelen? Wat ze horen. Het geloven is altijd uit het horen. De Heilige Geest hoort wat u beleidt. En die neemt uw belijdenis over. Tenminste als die positief is. Tenminste als die uit het woord Gods gegrepen is. Dat is toch duidelijk. De Heilige Geest neemt over wat u beleidt en wat u met uw hart gelooft uit het woord van God. Als u iets gelooft dat niet uit het woord van God is, neemt uiteraard de Heilige Geest dat niet over. Daar kan hij niet in geloven. Dan zeg je, dat geloof ik niet. En daarom zegt de Bijbel, de een wordt geloof gegeven door de Heilige Geest. Dat is de gave van het geloof. Die gave van het geloof gaat werken door mijn belijdenis. Dus die gave van de Gods Geest, dat zijn geen geheimzinnigheden. Dat zijn geen mysteries dat je zegt, jongen, wie moet naar de hemel opklimmen? Of wie moet naar de afgrond? Nee, dat nou jongens, ik moet een week gaan vasten om dat te krijgen. De gave van het geloof, zodat je bergen verzetten kunt, ligt in je belijdenis. Want dan kan de Heilige Geest het overnemen. En die geest heeft een geloof zo groot, dat ons geloof erdoor versterkt wordt en ondersteund en dat wij de overwinning kunnen behalen. De geest grijpt dus onze woorden aan en brengt ze tot de Vader. Want de Heere is de Geest. En die geest die brengt ze voor de engelen. En weet je wat wij belijden? Laten we het maar positief houden. Jezus is Heer. Jezus is almachtig. En de Heilige Geest die hoort dat. Zegt fijn, een mooi belijdenis. Ben ik het roerend mee eens. Dat geloof ik ook. En die gaat uitwerken wat u belijdt. U kan natuurlijk ook zeggen, ja, Jezus is machtig, maar mij ziet hij niet. We moeten de Heilige Geest met die belijdenis doen. Overnemen. Nee, want dat vindt hij niet in het woord Gods. Want hij, maar weet je wat ook is? De geest die in ons woont, dat is de Heer. Dat is een kenner van het hart. Gelooft hij het ook? Of bij een automaat die enkele lesjes naspreekt. Gelooft u het met uw hart? En als je met je hart gelooft en je belijdenis met je mond overneemt, dan zegt de Heilige Geest, hier ben ik. Dan wordt uw belijdenis door de Heilige Geest een realiteit in de wereld der geesten. Dat wordt een kracht. Weet u wie er ook gelukkig in geloven? De duivelen. En weet u wat erachter staat? En ze zitten. Door die belijdenis. Dat is het zwaard van Gods geest. Dat is het woord van God dat je over je lippen neemt. In de strijd. Zij sidderen. Door de geest van God die in ons woont en die onze belijdenis overneemt. En dat wij zeggen, hij is met ons. Deze geest die brengt de geestenwereld door zijn kracht in beweging. Wij spreken veel in tongen. En als je deze geestelijke wereld niet kent, als je geen benul hebt van het koninkrijk der hemelen, dan zeg je, wat doen die mensen? Dwaas. Zegt Paulus ook. Het is een dwaasheid. Maar waarvoor spreek je dan in tongen? U weet het wel, u staat midden in de strijd. En nou, u ziet het niet meer. U staat tegenover machten die u eigenlijk niet goed kunt onderscheiden. En opeens begint tongen te bidden. Dat zegt niemand je. Dat doe je vanzelf. Zwaar of niet? Er zal hier niemand die zijn die in tongen bidt die zegt dat heb ik nooit meegemaakt. En je komt in een moeilijke omstandigheden. Je hebt zware problemen. En je begint in tongen te bidden. Waarom? Omdat mijn geest niet altijd capabel is om in woorden uit te drukken hoe de situatie precies ligt. Paulus zegt in het hoofdstuk Romeinen 8, hij zegt, wij weten niet wat we bidden zullen. Dat weten we niet altijd. Het overkomt een mens, hij zit in zijn auto en hij zit over problemen te denken. Hij zegt, heren, ik kan er wel 10 keer over denken, kom er niet uit. Hoe moet dat nu? Nou, dan zeg je, ik ga maar in tongen bidden. Want wij weten niet wat wij bidden zullen. En bidden is dat hij je bewegen in de hemelse gewesten. En wat moet je dan gebruiken? Je staat over een macht die je zelfs niet kent. Je weet dat de macht is, maar je herkent hem niet, je onderscheidt hem niet. Hoe moet je hem aanspreken? Wij weten niet wat we bidden zullen. Maar de Heilige Geest komt onze zwakheid te hulp. En we beginnen in tongen te spreken. Onze geest begint te bidden, zegt Paulus. Mijn geest bidt wel. Maar de Heilige Geest legt de woorden in mijn mond. De Heilige Geest komt mijn zwakheid te hulp. Met dat spreken in tongen. En die spreekt het uit over mijn lippen. En dat uitspreken, daar staat geloof achter. Als ik in tongen bid, doe ik dat krachtens mijn geloof. Niet krachtens mijn verstand. Niet omdat ik zo opgevoed ben. In de voorzijde leer. Want daar wisten ze niets. Die zijn dom geboren en dom gebleven. Maar ik spreek ze uit vanuit mijn geloof. Dan denk je, dat deed Paulus ook. Die zegt, ik bid meer in tongen dan de rest bij elkaar. En wat Paulus zo goed vond, dat zou voor mij ook wel goed zijn. Ik heb respect voor Paulus, u ook. Die wist wel waar Abraham de mosterd haalde. Ja. Die was van deze dingen goed op de hoogte. Die man die deed zomaar iets niet in het wilde weg. Maar die had goed zijn en logisch de gedachtenwereld bij elkaar, maar hij had inzicht in de hemelse gewesten. En hij begon in tongen te bidden. In zijn strijd, ik denk dat hij daar zat, met die bebloede rug, in de kerken van Filippi, u weet het wel. Dan hadden ze hem goed te pakken gehad, de machten der duizenden, hij had net een waarzeggende geest uitgeworpen. Nou, en die zegt, zou je wel krijgen, en s'avonds zit hij in de gevangenis. Huh? En wat doet hij? Ja, wat zal hij nou bidden? Huh? Verlos me van de boze, ja. Nou, en dan gaan ze maar zingen. Ik denk dat die Paulus en Silas in tongen gezongen hebben. Die zeggen, heren, neem gij het nu maar over. Wij zijn te moe. Ze kunnen het niet meer. Ze zijn, als je gegezeld bent, er komt koorts. En wat zou je nou verder denken? Je verstand staat stil. Je bent te moe om te denken. Nou, laten we dan maar in tongen bidden. Daar tenminste geen verstand voor nodig. En de Heilige Geest neemt het over. En er komen krachten in de geestelijke wereld aan het werken, zodat die gevangenismuren beginnen te dreunen en te beven, en die deuren die vliegen open. Dus, dat was het resultaat. De rechtvaardige leeft door zijn geloof, en hij spreekt door zijn geloof, en hij bidt in tongen door zijn geloof, want de Heilige Geest neemt over wat hij zelf zegt, en hij rekent het ons toe, want het zijn onze lippen die ze belijden. Het zijn de lofoffers van onze lippen die zijn naam belijden. En wie met zijn lippen dat doet, die baant de weg dat God hem zijn heil kan doen zien, zegt de psalmist. Na de reiniging van ons hart, na de doop met de geest, belijden wij met volharding dat de Heer in ons woont. Dat wij zijn eigendom zijn, dat de boze geen claim op ons heeft. Dat hij geen recht op ons kan laten gelden. Wij belijden dat met volharding, want dat valt hij aan. Dat is je geloofsstrijd. Daar gaat het over, de strijd des geloofs. En dan komen die engelen te hulp. En dan staat er, zij hebben hem overwonnen. Door het bloed van het lam, dat is je gerechtigheid. En het woord van je getuigenis. Dat heb je met je lippen uitgesproken. Het woord van je getuigenis. Je hebt gezegd, Jezus is Heer. Met je mond beleden. Je hebt er vast, dat je hebt je, ondanks de situatie, de moeilijke toestand, het probleem, heb je dat vastgehouden. En je weet, God staat erachter. Met zijn kracht, met zijn geest. En die maakt het reëel. En dan gaan de engelen je dienen. Daar zit oorzaak en gevolg in. Dat hangt samen. Maar het is zomaar niet vanzelf dat die engelen je dienen. Maar die werken volgens de wetten in de geestenwereld. En die wet in de geestenwereld is je belijdenis van geloof. De duivelen geloven ook. We hebben het net gehoord, ze sidderen. Maar als u nu zegt, ja, ik ga eraan. Dan zeggen ze, ga je eraan? Geloven wij. Dat hebben we altijd geloofd dat je eraan gaat. Nou, volhouden. Doorgaan met je beleiding. Die zullen je wel een handje helpen. Dat is je negatieve belijdenis. En je staat in de leugen. Niet waar? Want waar heeft God het gezegd dat je ondergaat? Waar heeft God gezegd dat je eraan gaat? Waar heeft God gezegd dat er niets voor je terechtkomt? Ja, maar ik blijf toch maar zonder tot de dood. Geloof het ook, zegt de boze naast je. Heb ik altijd gedacht, met mij ook zo. Die mensen die daar zeggen, ik word verlost en wij bereiken de volmaaktheid. Hoogmoedige mensen. Ja, het is geen wonder dat hij ons hoogmoedig noemt. Want wat hij niet kon bereiken, niet waar? Wat voor hem te hoog was, dat mogen wij grijpen. Het is geen wonder dat hij zegt, dat zijn hoogmoedige mensen. Ja, mijn beste werken zijn mijn schuld bevlekt. Mijn beste werken. Heb ik altijd gezegd. De Allerheiligste heeft nog maar een klein beginseltje. En Jan Boezeroen heeft natuurlijk helemaal niks. Ga door. Wat je beleidt met je mond. Ja, van de duivel. De inspiraties van de boze. Nou, dat is tot je ondergang. Dat is duidelijk. Want de Heilige Geest kan dat niet grijpen. Die begrijpt het niet en die kan het niet grijpen. Maar je speelt de boze ermee in de kaart. Je activeert de boze machten. Dat is de machten naar je toe halen met je belijdenis. En tenslotte, uw geschieden naar uw geloof. geschiet naar je geloof. Wat je met je mond beleidt. En dan zegt die vrouw tegen de man, je bent een waardeloze vent. Waardeloos. Ik kan niks aan je. Ben je een christen? Ben je een christin?
Ja.
Wat je beleidt met je mond, dat geloof je. Moet je eens kijken wat zo'n belijdenis kan uitvoeren in de geestelijke wereld. Er staan een aantal engelen die zeggen, hebben wij ook gedacht wat jij van je man denkt. Heb je nog meer? Ja, ze heeft nog veel meer pijlen op de boog. Ja, of andersom hoor. En je zegt tegen die broeder en zuster die in de moeilijkheden zit, of die is gefoudeerd heeft, van dat volle evangelie snap jij niks. Je snapt er niks van. Waardeloos. Nee, dat is met jou niks. Dat is je belijdenis ten opzichte van je broeder. Dat is een belijdenis aangaande het lichaam van Jezus Christus. Hoort u dat goed? Wat u zegt van uw broeder of zuster, zoals aan tafel, zoals waar je kinderen bij zitten, en je weet het wel. Huh? Nou, dat dan beleid je dat lichaam van Christus waar wij toe behoren. Nou ja, dat is verscheurd. Er zitten rotte plekken in. Dat is niks. En u, meent u dat u met die belijdenis iemand helpt? Meent u dat u met die belijdenis zo'n broeder en zuster in de gemeenschap met de Heer brengt? Huh? Of zoek je het goede? En we zeggen, we zoeken de geestelijke gaven. Ja, maar waarvoor zijn die geestelijke gaven er? Dat u de geestelijke gaven zoekt, is bijbels. Dat is logisch. U wilt profeteren. Maar sommige mensen profeteren en profiteren tegelijk. Ja. Ze willen er zelf beter van worden. Maar de Paulus zegt, je doet dat terwille van de gemeente. Ja. Terwille van een ander. En dan zeg je, ja, maar dan wil ik de gemeente opbouwen. Nou, wat doe je dan met je gewone woorden? Als je nou nog niet met je gewone woorden kunt opbouwen, hoe kan God je nou gebruiken voor de gave van de profetie? Moet u me maar eens vertellen. Als u nog negatief spreekt over je broeder of zuster, hoe kan God je dan laten profeteren enkel tot opbouw van de gemeente? Dat bestaat toch niet? Want die engelen, die horen je belijdenis. Gods geest hoort je belijdenis. En wij willen de eenheid van de gemeente ervaren door onze belijdenis. Wat wij belijden, dat gaat gebeuren. Als u belijdt, onze gemeente is hecht en sterk. Wij vormen een eenheid. Wij hebben onze broeders lief. Wij spreken niet over de negatieve dingen. Nou, dan gaat het beuren. Niet waar? Je activeert de geestenwereld door je belijdenis. Je belijdt positief tot je behoud. Maar ook tot het behoud van je kinderen. Je moet maar eens tot een leerling op school zeggen, bij jou komt er niks terecht als onderwijzer. Oh Jos, hou jij alsjeblieft mijn mond, maar het is toch onvoldoende, jij zakt toch. Wat een belijdenis voor zo'n leerling. Wat activeer je hem dan, hè, om zijn diploma te halen? Nou, iedereen zal zeggen, een waardeloos onderwijzer. Zelfs, zegt de Bijbel, al is het de bedreiging van de dood, toch vasthouden. Zij hadden hun leven niet lief. U kent die jongelingen wel, bij de vurige oven. Ze hadden hun belijdenis met hun lippen en ze zeggen, ja, als indien onze God die wij vereren in staat is ons te bevrijden, zal die doen. En indien niet, we gaan rustig verder. We belijden hem. En weet je wat er gebeurde? Er staat die koning weer briesend. Zijn gelaat vertrok. Als u blijft belijden, ondanks alle situaties en moeilijkheden, dan wordt de duivel briesend en je zegt, ik zal hem nog eens 7 keer zo hard beproeven. Maar de engelen die staan klaar in de oven. Niet waar? En al ga je dan door het vuur, het zal je niet deren. Ze knielden niet. Heb u wel eens met mensen een gesprek gehad die een depressieve geest hebben. Die komen bij je en dan valt er iets naar je toe. Dan kom je ergens onder. En weet je hoe je die mensen eruit kunt halen? En dat is het allermoeilijkste, om die mensen eens een positieve zin te laten zeggen. Want dan zien ze het niet meer zitten, ze zitten erbij in zak en as. Helemaal weg. Ja, die zijn ook in onze gemeente. Zulke broeders en zusters. Die alles is zwart en donker. En weet je wat het moeilijkste is om deze mensen te laten belijden? Het woord van God. Want dan zien ze het niet meer zitten, ze zitten erbij in zak en as. Helemaal weg. Ja, die zijn ook in onze gemeente. Zulke broeders en zusters. Die alles is zwart en donker. En weet je wat het moeilijkste is om deze mensen te laten belijden? Het woord van God. Het kan niet over de lippen komen. Ja, dat kan ik nou wel zeggen, maar ze zeggen het niet. Ze zeggen wel, ik kan het nou wel zeggen, maar ze doen het niet. En dan zei, ik heb wel eens gezegd tegen iemand, zeg nou eens één positieve zin. Dat is het begin, dat is net het ringetje waar God zijn vinger achter kan steken. Dat kan niet tenminste beginnen met je. Maar dat is in je eigen leven ook zo. De positieve zinnen die je gaat zeggen, omdat je inzicht krijgt, die haal je eruit. Als je de mensen maar positief kan laten bidden, dan komen ze er altijd uit. Nou, dat weet iedereen uit ervaring. Nou, en dat zit hem daarin, in die geestenwereld. En het zijn vooral die zwakke geesten die dat niet, zich niet kunnen verheffen. En dan moet je ernaast gaan staan en dan moet je ze opbeuren. En dan moet je ze het maar na laten zeggen. En tenslotte, dan beginnen ze het ergens in hun hart aan te grijpen en dan gaan ze het uitspreken. En dan zie je het gezicht veranderen, de ogen veranderen en je ziet een ander mens. De macht die moet loslaten, want de waarheid maakt hem vrij. De Bijbel zegt voor dit jaar, sta op en word verlicht. Dat is positief. Sta op en word verlicht. Donkerheid en duisternis over de volken, het interesseert me verder niet. Het zal wel zo zijn, maar over u zal het licht opgaan door die belijdenis. Ik weet niet wat ons wacht, u weet het ook waarschijnlijk niet. Maar weet u wat de Bijbel zegt? Hij is dezelfde. Gisteren en heden. Ik ben die ik ben, zegt God in de brandende bramos. En Jezus zegt, ik ben dezelfde. Tot in eeuwigheid. Ook de dood is voor ons geen probleem. Wij maken van het sterven geen probleem. Want wij belijden, Jezus is Heer. En de geestelijke gaven beginnen. Niemand kan zeggen, Jezus is Heer dan door de Heilige Geest. Als ik belijd, Jezus is Heer, neemt de Heilige Geest het over en dan gaat het werken. En of je dan sterft of leeft, het doet er verder niet toe. Jezus is Heer, door die belijdenis. Je kunt dat niet doen of die Heilige Geest, die moet erachter staan. En die neemt het ook over. En die belijdt ons voor de Vader, die in de hemelen is. En die belijdt ons voor de engelen, die in de hemelen zijn. En dan zegt Paulus, het zijn we leven, het zijn we sterven, wij zijn des Heren. Kijk, dat is positief. En we zien de dood niet, zegt Jezus. De dood zullen we niet aanschouwen. We leven in een kramp, jongens. Waar kom ik terecht? We blijven waar we zijn. In het Koninkrijk Gods. Dat is de rust des geloofs. En als je dan moe bent, dan leg je de hand op die belofte. En je spreekt die belofte uit. En als je ziek bent, dan spreek je de belofte Gods uit. En als je in de gebondenheden over je merkt, de invloed van de gebondenheden, je spreekt de belofte Gods uit. En die zijn in Christus ja en amen die ze uitspreken met hun lippen. Nogmaals, u behoeft zich niet in te spannen. Wij leven in de Sabbatsrust. Er is een Sabbatsrust weggelegd voor het volk van God. En als je Sabbat viert, dat wil zeggen, vraag het maar een Sabbatist, niet werken. Niet waar? Helemaal niet werken, niet fietsen. Oh ja, dat is, dan moet je gaan lopen, dat is ook wel harder werken. Goed, Maar u voelt wel, dat zit in de rust. Nou, wij leven in die Sabbatsrust van het volk van God. Niet van een oud-testamentisch volk. Nietwaar? Want dat is in Gods woord niet gebleven. Ze hebben niet geloofd en daarvoor zijn ze in de woestijn gestorven. Omdat ze geen positieve belijdenis konden spreken. Weet je wat ze zeiden? We gaan eraan. En onze kindertjes die gaan eraan. En nou sterven van de honger en nou sterven van de dorst. Dat was hun belijden. En nou ja, en ze zijn allemaal in de woestijn omgekomen vanwege hun belijdenis. Ja, ze hebben gekregen wat ze beleden hebben. Er komt toch niks van terecht. Ja. Maar wij belijden, er komt wel wat van terecht. Wij belijden de woorden Gods. En daar hoef je niet voor in te spannen, je moet alleen belijden. Dat woord er komt gratis naar je toe. We houden geen voorwoord met de collectezak. Niet waar? Maar wij spreken die woorden en je ontvangt het en dat gaat vanzelf. Houd dat woord vast. En beleid het woord. Span je niet in. Waarom zou je inspannen? Huh? Waarom? Er hebben al zoveel mensen zich ingespannen, zijn in kloosters gegaan, hebben zich gegeesteld. Niet waar? Hebben zich alles ontzegd. En ze hebben het nooit gekregen. Nou, wees nou zo wijs dat wat de mensen 2000 jaar niet gekregen hebben, dat je dat ook niet op die weg krijgt. En nog altijd is die evangelische wereld bezig, je moet iets doen. Al moeten ze alleen al vroeg op om er stille tijd te houden. Ik zeg niet dat het niet mag doen, maar niet als een gebod. Je hoeft niet te werken. In 1976 willen wij in de rust zijn. En laat krijgen en branden en roven en schande, niet waar, zegt de dichter, de volkerenwereld aantasten, wij rusten in God. Wat deert het de vrome? Nou, dan hebben we 10 jaar ongeveer deze boodschap gepredikt. Nou, wat doe je er nou mee? Zullen we nou maar doorgaan met die wereld van God, met die geestelijke wereld? Want daar ligt de oplossing van je problemen. Die oplossing ligt niet of je alle stof in je gezin van je bank en van je kast weggenomen hebt, maar dus de oplossing ligt of je de geestelijke stof uit je leven weggenomen hebt. Het geestelijke vuil. Al wie op hem zijn geloof bouwt, zal niet beschaamd uitkomen. No? Er staan hier al wie zich ingespannen heeft, wie zijn best gedaan heeft, wie dat en dat gedaan heeft, al wie op hem zijn geloof bouwt, die wordt niet beschaamd, want Jezus is de rots der eeuwen. Dat is ons, dus daar uit de oude doos. De rots der eeuwen. Maar door een rots zak je niet heen. Daar zak je niet doorheen. No. Je komt er niet beschaamd mee uit. Je laat je geen schrik aanjagen. Weet je wanneer je beschaamd wordt? Als je in je verwachtingen teleurgesteld wordt. Maar dan zeg je, maar wij belijden. Wij belijden Jezus dat hij Heer is. Wij belijden dat Jezus opgestaan is uit de doden. Wij belijden dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde. En wij belijden dat God goed is. En dat wat hij wil bewerken, dat zijn vermogen hem dat niet ontzegt. Wat zijn wil kan bewerken, dat ontzegt hem zijn vermogen niet, zegt zo ergens zo'n oud gezangvers. Dat belijden wij. Halleluja. Amen. Heer, wij danken u dat wij onze belijdenis van het geloof deze morgen mochten uitspreken. Heer, we hebben ze wel niet op papier staan. Heer, maar wij willen die belijdenis doen, Heer, dat gij de Heer zijt van onze belijdenis, de hoge priester. Heer, en wij willen belijden alles wat heerlijk is en wat goed is en wat ons brengt tot de volkomenheid. Dat willen wij belijden, Heer. Wij willen positief belijden aangaande onze broeders en zusters, want wij willen dit jaar willen wij machtige dingen zien. Heer, dat de geestelijke gaven zich in ons ontwikkelen. Dat ze eruit springen, Heer, zoals een bloem opengaat in al zijn schoonheid en heerlijkheid. Heer, en dat is alleen als wij de eenheid van onze gemeente belijden. Heer, wij danken u, Heer, en dan zult gij wel zorgen dat wat bij ons niet hoort, dat er niet meer in blijft. Heer, gij zorgt er wel voor dat de bomen die geen wortel hebben, eruit gehaald worden, Heer. Dat doe ook door uw engelen. Heer, maar dat is onze zaak niet. Heer, wij willen met elkander beleiden.
En gij zijt de Heer van onze gemeente. En gij gaat met ons verder. Halleluja. Amen.